goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast met vandaag. Internationale cryptobedrijven werken onbedoeld mee aan cryptofraude die ook Nederlanders hard raakt. En de CEO van het failliete Celsius heeft vlak voor de ondergang van zijn bedrijf $10 miljoen opgenomen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Financial Times. Dit is aflevering 240 van de CryptoCast met een half uurtje cryptonieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de staat van de cryptomarkt en de wereld van de carbon credits. Met Mark van der Gijs, ondernemer en oprichter van een hele rits bedrijven, onder andere miningbedrijf Hut 8 en ook First Block Capital en Climate 8. Welkom Mark.
Dankjewel.
We kennen elkaar al heel wat langer. Ik denk uit een pak een beet 2007, zo'n jaar of 15 geleden.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Klopt, ja.
We gaan geen herinneringen ophalen, maar we kennen elkaar dus langer. Ja. Mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal.
Dag,
hoi
Herbert.
Daniel.
Hallo.
Goed dat je hier binnen zit in plaats van aan de andere kant van het glas. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, nieuws is dat internationale cryptobeurzen beleggingsfraudes faciliteren waar Nederlanders soms honderdduizenden euro's mee kwijtraken. Dat meldt het Financieel Dagblad en gedupeerden stappen nu naar de rechter. Daniel, die fraudes, kun je uitleggen hoe die werken?
Ja, we hebben het dan over boiler room fraude. Het is niet een woord wat
klinkt
iedereen...
interessant.
Precies, heel interessant. Slachtoffers, vaak ondernemers, die worden dan opgebeld. En die krijgen dan een heel aantrekkelijke deal voorgespiegeld.
Uitgezocht omdat ze ondernemer zijn waarschijnlijk.
Precies, ja.
Die zullen
ja,
wel reserves hebben.
Precies. Soms worden rendementen beloofd van 15% per week. Nou, dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn.
Wat, ja.
Dat is het ook.
Dat is te dol.
Het begint heel laagdrempelig. Je mag met €250 instappen om het even te testen. Het is natuurlijk allemaal, het wordt met crypto verkocht. Dus dan is het heel aantrekkelijk. Je 15% per week in crypto kan zomaar. Natuurlijk niet, maar het kan zomaar.
Nee, ja.
Die bedragen, begint met €250, loopt steeds hoger op. Steeds hoger op. En eigenlijk is het... Je stort...
Stort nog maar bij. Het gaat zo goed,
precies,
stort maar wat bij.
Precies. En het loopt dus allemaal via hele grote internationale cryptobeurzen zoals Coinbase, Binance. En op een account van het slachtoffer. Dus eigenlijk de oplichters...
En hoe raken ze dat geld dan kwijt?
Hoe bedoel je?
Ze raken geld kwijt. Dat is het probleem. Het is een fraude.
Ja, precies. Nee, oké. Het account van die oplichters. Die oplichters laten het account aanmaken door het slachtoffer. Dus je maakt Herbert Blankenstein opent een nieuw account op Coinbase bijvoorbeeld. Dan staat het op jouw naam met jouw gegevens. Alle processen waar je er doorheen moet. Maar de oplichters zitten ook in dat account. Want die hebben je geholpen tenslotte.
Ah,
en vervolgens kunnen zij alles zo eraf halen zonder dat je daar iets aan kan doen.
Ja, ik begrijp dat ze daar ook een software bij gebruiken waarmee zij ook in jouw computer kunnen meekijken.
Ja, AnyDesk heet dat volgens mij. Teamviewer-achtige software waardoor je dus heel makkelijk elkaar kan helpen, maar ook kan oplichten. Ja,
ja. En dit gebeurt dus in combinatie met rekeningen op Coinbase en dergelijke. Binance werd geloof ik ook genoemd. In ieder geval komen Nederlandse cryptobeurzen niet in dit verhaal voor.
Nou, veel minder in ieder geval is nu het verhaal. Denk dat het te maken heeft met het toch heel strenge toezicht waar Nederlandse beurzen onder vallen van DNB. Nou, daar hebben we natuurlijk genoeg
over. Kun je zeggen, die werkt dus? Toezicht werkt?
Je hoopt het wel, want de Nederlandse beurzen moeten verdachte transacties direct over de schutting gooien naar de Financial Intelligence Unit. Nou ja, dat is wel serieus werk. Wat er daarmee gebeurt, weet je dan ook niet. Maar er wordt in ieder geval echt heel streng op gecontroleerd. En die systemen zijn ook heel gevoelig daarvoor, voor verdachte transacties.
Ja. Oké, nu stappen gedupeerden naar de rechter. Met welk verhaal? Want als je je geld weggeeft...
Ja, het gaat om 33 gedupeerden. En dat gaat dan om een rechtszaak van ongeveer... Het zijn een aantal rechtszaken, maar bij elkaar gaat het ongeveer om €3 miljoen aan schade. En dat proberen ze te verhalen op crypto.com, Coinbase, Kraken, Binance. Echt die hele grote partijen. Nou, het verhaal van hun advocaat is dat het vooral kwalijk is omdat bijvoorbeeld Coinbase en Binance op de Nederlandse markt hebben geopereerd zonder dat daar een registratie voor was. Nou, daar hebben we het hier heel vaak over gehad dat dat een probleem is. En dat is nu ook het argument dat deze gedupeerden in hun recht staan.
Ja, dat is het argument. De volgende vraag is dan, is dat argument geldig? Want als zo'n cryptobeurs misschien wel op de Nederlandse markt heeft geopereerd, maar zich niet daarop richtte, dan mogen ze dat doen.
Ja, dat
mogen
ben ik met je
accounts
eens.
Accepteren vanuit Nederland. Ja. En als dan meer dan één persoon beschikken over het wachtwoord en alles wat je verder nodig hebt om overboekingen te doen, dan kan zo'n beurs dat ook niet helpen.
Ja, nee, dat klopt helemaal. En DNB zegt dit ook deze rechtszaken nauwlettend te gaan volgen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een moedje dat ze dat zeggen.
Volgen wel, maar we hebben er verder niks mee te maken.
Nee, waarschijnlijk niet. Het is natuurlijk wel opvallend. Coinbase heeft afgelopen week die registratie bij DNB gekregen als een van de eerste grote, echt grote exchanges. Dat ze dan illegaal op de Nederlandse markt hebben geopereerd. Want ze boden al jarenlang Coinbase aan. Ik heb mijn moeder met Coinbase daar laten betalen. Dus dat weet ik uit de eerste hand.
Goed zo, ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon illegaal opereren op de Nederlandse markt.
Ja, dus, ja, okay.
Maar kennelijk hebben ze die registratie toch kunnen krijgen.
Ja. Mark van der Sijs, als ervaren crypto-rot, wat is jouw oordeel over een affaire als deze?
Nou ja, kijk, ik snap dat die gedupeerden hun geld proberen terug te krijgen. En dat is weer een rechtszaak doen. Maar ja, kijk, je neemt zelf het risico. Als je zelf op Coinbase bezig gaat of Binance, die hebben geen registratie, ja, dan val je niet onder toezicht hier in Nederland. Dus dan denk ik, ja, dan ben je geld gewoon kwijt. Zeker in de cryptowereld ben je verantwoordelijk voor je eigen geld, voor je eigen coins. En in dit geval dus ook. Ik heb daar niet zoveel medelijden mee.
Ja, dus het is hard, maar
ja, zo werkt de wereld. Bedoel, als jij in dat soort verhalen trapt, ja, dan ben je geld kwijt. Jammer.
Ja, nou fijn. Dus jouw oordeel, het zou kunnen dat de rechter anders oordeelt.
Ja, dat zou kunnen, maar ik hoop het niet, want ik vind het. Ja, kijk, ook bedrijven als Coinbase en Binance, ik zit daar zelf ook deels op. En ja, die hebben ook KYC, die hebben ook AML. Wat anders ligt dan in Nederland. Maar ja, het is niet heel makkelijk om daar een account te krijgen. Je moet steeds nieuwe data aanleveren. Dus ook die fraudeurs, die hebben dat ook moeten doen.
Oké. Daniel, we hebben een waakhond voor dit soort dingen. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Bemoeit die zich ermee?
Ja, nou, die kunnen niet zoveel, zeggen ze zelf. Het is belangrijk om het onderscheid te maken. DNB, de Nederlandse bank, die houdt toezicht op de bedrijven rond witwassen. Maar AFM gaat dan echt over consumentenbescherming. Daar is al heel lang de discussie. Wij kunnen niks, zeggen zij. Ook met de nieuwe MiCAR die er vanuit Europa aan gaat komen. Daar kunnen ze wel iets meer. Maar zelfs daar wordt al gefluisterd over een nieuwe MiCAR die nodig zou zijn om echt die consumentenbescherming te kunnen leveren. En het is nu ook wel een probleem, en dat zegt de AFM ook, en volgens mij is DNB daar ook wel mee eens, dat er nu per lidstaat regelgeving nodig is voor cryptobedrijven.
Ja.
Terwijl je zou willen, gelijke regelgeving voor alle lidstaten, dan krijg je een gelijk speelveld. Want nu is op Cyprus bijvoorbeeld, dat wordt als voorbeeld gegeven, is de regelgeving heel licht wat betreft witwastoezicht.
Ja. En dan is Nederland het braafste jongetje van de klas.
Precies,
maar,
ja.
Ja, goed.
En dan komen we overigens weer in de situatie dat Nederlandse exchanges toch wel daar heel veel last van hebben. Terwijl buitenlandse exchanges gewoon lekker hun gang kunnen gaan.
Ja, lekker hun gang kunnen gaan. Maar doen ze ook nog wel actief iets om fraude te voorkomen? De Coinbases van de wereld?
Ja, nou ja. Mark zegt natuurlijk terecht dat daar ook best wel wat KYC en controles en regelgeving is. En dat is de laatste jaren echt wel heel erg opgetuigd met paspoort te laten scannen. En weet ik veel. Dat klopt ook allemaal wel.
Ja.
En zij doen daar ook. Zij hebben bijvoorbeeld Binance neemt ook mensen van Europol aan om dat soort dingen te gaan controleren. Het zijn niet de minste. En ze nemen dat echt wel serieus. Alleen ja, de vraag is, hoe kan je dit stoppen? Dat vraag ik me af. Ze doen vast hun best.
Ja, je kunt het niet stoppen. Het gebeurt overal. Het is crypto is makkelijker wellicht om mensen om voor de gek te houden. Maar
door educatie van de mensen die erin zouden kunnen trappen. Hè?
Ja, maar het is toch mensen die zijn greedy. Die willen snel geld verdienen. Okay. En ja, als je 15% per week ziet en daar trap je in, nou ja, is je eigen schuld.
Dat ben ik eerlijk gezegd met je eens. We gaan naar de prijsanalyse met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert.
Dag, goeiedag.
Hoi. De financiële markten zijn onrustig. Kijk maar naar de aandelen. Maar Bitcoin is eigenlijk best wel stabiel op dit moment. Heb ik dat goed?
Ja, best opvallend eigenlijk. De afgelopen 3 weken zit de koers een beetje tussen de 18.000 en de $20.000. Misschien zelfs nog ietsjes nauwer als je wat extremen eraf zou knippen. Terwijl er binnen dat prijsbereik een hele hoop gebeurt. Want we hebben natuurlijk ook afgelopen week een hele hoop meegemaakt. Hè? De rentebeslissing van de Fed en inflatiecijfers en industriecijfers. En nou ja, ellende in Engeland. Dus er is alle reden voor turbulentie. Maar dat zorgt bij Bitcoin eigenlijk voor dat dat een beetje kolkt binnen een bepaald bereik en daar niet uitbreekt. Terwijl inderdaad de Amerikaanse aandelenindex bijvoorbeeld 15% zijn gedaald in die periode. Dus dat is zeker opvallend te noemen.
Ja, en kun je dat verklaren, dat Bitcoin zo stabiel is?
Nou, eigenlijk niet precies, hè? Want we hebben eigenlijk de afgelopen 9 maanden gezien dat er best wel een sterke correlatie is tussen wat er bij de aandelen gebeurt en bij Bitcoin en bij andere risico assets. En daarachter zit een soort mechanisme wat te maken heeft met het verkrappen van de financieringsomstandigheden. Financial conditions noemt Fed dat. Dus hogere rente, minder liquiditeit in de markt. Ja, dat is iets waar Bitcoin ook heel gevoelig voor is gebleken. Misschien ook doordat het in een bearmarkt gebeurt, waarbij speculanten in een groot gedeelte weg zijn. En ja, wat er dan overblijft, is daar gevoelig voor. Ja. En nu zie je dus de laatste weken dat wat ontkoppeld lijkt te zijn. En Bitcoin gedraagt zich eigenlijk meer nu als zilver en goud, als een edelmetaal. Dus dat is opvallend te noemen.
Interessant. Ja, anders ligt het trouwens met de Ether. Ethereum is deze maand overgegaan van proof of work naar proof of stake. Geen mining meer. Minder energieverbruik, een hele opfrisbeurt heeft dat netwerk ondergaan. En in plaats van dat die koers nou stijgt, dondert hij in elkaar van bijna 1800 eerder in deze maand, vroeg in de maand, naar nu net 1300. Wat is daar aan de hand? Is daar echt iets aan de hand of is dit wat je eigenlijk had moeten verwachten?
Nou, dat valt wel mee. Je ziet wel dat als je Bitcoin en Ethereum vergelijkt met elkaar, en dus de koersen, dat Ether het slechter doet dan Bitcoin in die periode. En dat verklaart ook dat de daling ietsjes groter is. Hè, want Bitcoin die zat op 20 en het ging dan eventjes naar 18.000. Nou ja, en dat bij Bitcoin of Ether is dat verschil ietsjes groter. Maar het is ook wel weer nu stabiel. Dus ik zou daar nog niet echt hele grote conclusie aan willen verbinden. Behalve dat het lijkt er inderdaad wel op dat er een heel groep handelaren is geweest die de merge toch als een soort eindpunt van hun trade hebben gezien. En daar zijn uitgestapt.
Ah ja, ja, ja. Wat best wel ontluisterend is, instigatie van de miners die toch wel graag iets te minen wilden blijven hebben, is er een munt afgesplitst, de Ether Proof of Work. Daar kan nog wel gemined worden. Die heeft ook een eigen koers. Anders dan de Ether die dus nog boven de $1000 staat, is die ETHW, is de afkorting, in elkaar gedonderd van boven de $100... voor de opfrisbeurt van Ether naar nu ongeveer $10. Ja, dat kan toch nooit uit voor de miners die hier willen blijven minen?
Nee, dat klopt. En die koers voor de merge, dat was ook eigenlijk gebaseerd op een soort optie of een soort futuresmarkt. Dus die munt was er namelijk nog niet echt. Dus er was ook nog niet echt veel handel. Dus je moet eigenlijk kijken naar wat er daarna gebeurt. En dan ging die eigenlijk heel snel naar inderdaad onder de $20. Dat is minder dan 1% van zeg maar de proof of stake Ether. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, dat stelt heel weinig voor. En het is inderdaad waar, miners die kunnen nu niet met winst dat minen. Nee, je ziet dat de miners die er was, of de rekenkracht die er was, die heeft zich verdeeld over ETC, Ethereum Classic, en deze nieuwe ETHW die je noemt. En dat is op zich nog wel interessant om te zien wat daar gebeurt. Maar mijn verwachting is eerlijk gezegd dat een groot gedeelte van hen gewoon gaat stoppen en de grafische kaart in de wil gehangt.
Ja, en die ETHW die sterft dan een stille dood waarschijnlijk.
Ja, dat ligt wel voor de hand. Ja.
Ja. Oké, bedankt voor je commentaar voor deze week, Bert Slachter. En meer inzichten vind je in de nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. En wij gaan hierdoor met het bespreken van nieuws. Oud-Celsius CEO Alex Mashinsky, die heeft vlak voor de ondergang van dat leenplatform 10 miljoen dollar aan cryptovaluta opgenomen. De Financial Times meldt dat op basis van eigen onderzoek. Daniel, we gaan even terug. Wat is er bij Celsius ook weer allemaal gebeurd?
Ja, dat was dus een crypto-leenplatform waar klanten hun crypto konden stallen en in ruil daarvoor een soort rente kregen.
Ook weer percentages waarvan je denkt, kan dat eigenlijk? Geen 15% per week, maar wel 15% per jaar.
Ja, nou ja, in de meeste gevallen was het nog wel ietsje lager dan dat, maar echt wel hoog. Ik bedoel, als je 8, 9, 5, 6% op Bitcoin krijgt, wat in principe geen rendement heeft, geen yield heeft, dat is natuurlijk ook al bijzonder. Waar komt het dan vandaan, zou je denken? Ja,
nou, werd altijd gezegd van handelaren die daar dan nog meer mee doen.
Ja, nou ja, ja. Goed. Op een gegeven moment bleek dat dus niet helemaal meer te kloppen, want uiteindelijk is Celsius kopje ondergegaan door de unstable market conditions. Nou, er bleek een gat in de begroting te zitten van 1,2 miljard, leerden we later. Ja. Dus dat is wel, Celsius is aardig.
Op de 5 geloof ik, hè, ongeveer.
Ja, Celsius is aardig kopje ondergegaan. Ja,
ja. Oké, de CEO heeft 10 miljoen dollar opgenomen. Wat ik las bij Coindesk, dat was om belasting te betalen. Is dat een geloofwaardig verhaal?
Het klonk heel netjes. Ja. Het klonk heel nobel. Het was geld van hem en zijn familie. Ja, ja, nee, precies. Fijn dat hij belasting betaalt. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. En misschien is het een beetje speculeren.
De suggestie is misbruik van voorwetenschap, toch?
Misschien wel een beetje, ja. En dit past ook alweer in de trend van de trieste verhalen die de laatste tijd sowieso tegenkomen over afgelopen zomer. Ik had in de crypto-update van vorige week Do Kwon, die nu op de Interpol-lijst staat. Dat is de oprichter van Terra Luna. Ja, dat is natuurlijk heel bizar dat we zo ver zijn gekomen in één zomer. Gekkigheid. Ja, ja. Dat is pijnlijk. Ja.
Mark van der Sijs, pijnlijke verhalen. We hebben een hele hoop van die bedrijven. Het is een beetje een Bear Stearns, Lieberman Brothers 2008 soort van verhaal. Hè? We hadden in de crypto-wereld hadden we dus Terra Luna, we hadden A3C. Three Arrows Capital, we hadden Celsius. Hoe heb jij dit beleefd? Ben je je geloof in crypto eigenlijk al kwijt?
Nee hoor, daar is wat meer voor nodig.
Niet. Nee, ja.
Dit is een tijdelijk verhaal. Maar ja, goed, er is gewoon wat het probleem was. Er is gewoon veel te veel leverage geweest in de markt. Te veel geleend. Ja. En de verwachting dat de crypto alleen naar hoog zou gaan. Ook bij mij trouwens hoor. Maar uiteindelijk, dit was een extreme daling. Ja, dan gaan dingen verkeerd. Dan klopt het niet meer, dan kun je het niet meer redden. En dat is... Als bij Celsius ook het geval, denk ik.
Ja.
Nog even terugkomen met die CEO. Kijk, die haalt 10 miljoen van het platform af. Kijk,
hij heeft 40 miljoen laten staan.
Ja,
trouwens,
precies. Hè? Kijk, als je dus echt kwaad wil, als je denkt van ik wil, dan haal je alles eraf natuurlijk. Mm-hmm. Het feit dat hij maar 10 eraf haalt en dat het ook vooraf gepland was, blijkbaar, dat wat ik in het Financial Times las. Ik geloof niet dat het echt iets is wat crimineel was dit gedaan heeft. Maar goed, wie weet.
Dus, dat zal nog wel verder uitgezocht worden. Celsius wil zijn munten die ze nog hebben, over hebben, wil teruggeven aan investeerders. Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat niet. Is dat terecht of onterecht? Wat vind jij ervan?
Ja, ik denk dat het onterecht. Alles wat je hebt moet teruggaan naar je investeerders. Die hebben het geld erin gestopt. En ja, ik ben... beetje libertariër. Dus ja, zo weinig mogelijk overheidsinmenging in alles. En wat dat betreft, terug naar de investeerder.
Ja, maar dan zou je 4 van de 5 muntjes zou je terug kunnen krijgen ongeveer.
Ja, Amerikaans ministerie van Justitie zegt wel, en dat denk ik dan wel terecht, er loopt een onderzoek naar hoe die financiën nou precies in elkaar zitten. En dat willen ze afwachten. Nou, op zich lijkt me dat een aardig idee. Er hangt alleen een soort van grote boze wolk, grote zwarte wolk in de lucht. En dat is FTX, dat die heel graag die assets van Celsius wil gaan overnemen.
FTX is het bedrijf van Sam Bankman-Fried, succesvolle crypto-ondernemer. Een van de weinigen die nog zwemt in het geld.
Ja, die sponsort alles wat los en vast zit zo inmiddels. En heeft ook bijvoorbeeld Voyager, ook zo'n leenplatform, heeft hij de assets overgenomen. Naar verluid, hij zegt zelf, kopjes. Voor een fair market price, heeft hij gezegd op Twitter. Maar naar verluid is dat gewoon voor een prikkie geweest. Ja. En dan is het natuurlijk heerlijk om gewoon op deze manier klanten en heel veel crypto met korting te kopen van een faillietgaand bedrijf.
Ja, en Mark, kun jij mij vertellen waarom dit soort rokende puinhopen nog geld waard zijn? Want het is weliswaar voor een prikkie, maar dat verdienmodel, dat blijkt helemaal niet te werken.
Het gaat om de klanten. Gewoon puur klanten binnenhalen. Die zijn geld waard. En die wil je vasthouden. Die bied je nieuwe producten aan.
Juist. Dus niet hetzelfde. Niet die rente. Maar je neemt het klantenbestand. En die ga je dan proberen andere dingen aan te smeren. Om maar zo te zeggen.
Ja, het is super makkelijk nu. Hè? Ik bedoel, het is hartstikke alles. Die bedrijven zijn echt ingestort. Waren best wel groot. Ja, FTX is niet gek. Dat is heel pijnlijk, maar dat is de harde wereld.
Het is echt gewoon koopjes jagen.
Het harde wereld van het kapitalisme is dat, Herbert, denk ik. Ja. Dat, okay. Zo gaat het gewoon.
Nee. Fijn dat je me even op de neus ja. de feiten drukt.
Wakker worden, jongen.
Ja, ik ben nu wakker. Californië grijpt ook in bij allerlei kleinere leenplatforms, soortgelijke bedrijven, maar kleinere 11 bedrijven waarbij de business een Ponzi zou zijn, heren. Dat werd van Celsius trouwens ook gezegd. Hè. Er werd alleen nog maar rente uitgekeerd die afkomstig was van nieuwe klanten. Mark van der Sijs, is dat waar? Was dat de basis waarop dit soort bedrijven nog bestonden?
Achteraf gezien blijkt dat wel het geval te zijn, ja. De bedrijven werden opgezet met het idee van crypto blijft doorgroeien. En daar werd de strategie op gebaseerd. En dat werkt niet meer als crypto hard omlaag gaat. En ja, dan heb je een probleem. Dan moet je nieuwe klanten aanwinnen om je oude klanten terug te betalen. En dat gebeurt. En ja, dat zie je dus ook in Californië nu.
Ja, wat gaat Californië doen met die 11 bedrijven, Daniel?
Nou, het gaat vooral omdat ze ongeregistreerde effecten uitgeven. En daarmee geld wilden ophalen. Zonder toestemming geld willen ophalen voor businessmodellen die eigenlijk niet werken. Piramidespellen, hoe je wilt.
Wil ik niet zo noemen, maar Ponzi is wel van toepassing volgens
en
mij.
En Californië gaat daar gewoon kaart ingrijpen. En ik denk dat een goed ding is.
Ja. Prima. We gaan zo direct een podcast opnemen met Mark van der Sijs. In dezezelfde samenstelling dus. Mark, een kleine anderhalf jaar geleden was jij voor het laatst hier. Wat zijn sindsdien de belangrijkste ontwikkelingen waar wij het in de podcast zo direct over moeten hebben?
Nou, in ieder geval, ik denk de prijsdaling van Bitcoin. Van een top van bijna $70.000 naar nu onder de 20.000. Dat is al een extreme daling.
Vooral ook omdat het tegen jouw eigen verwachting was.
Precies, inderdaad. Ja, inderdaad. Daarnaast... Ik denk dat wat ik interessant vind is het feit dat er zo'n hetze is tegen proof of work. Dat men zegt Bitcoin mining. Ja. Bitcoin mining is slecht voor de environment.
Klimaat,
inderdaad.
Ja, milieu.
Verbaast me echt. Terwijl juist proof of stake nu met Ethereum op een voetstuk gezet wordt. Terwijl ik juist denk van proof of stake is levensgevaarlijk. Want dat kan zo door de overheid overgenomen worden. Dat hoor je eigenlijk nergens. Dus dat is een ander iets waarvan ik denk van ja, dat is wel een groot verschil met die tijd. Het laatste is dat de CBDC's, de Central Bank Digital Currencies, met name in China zijn ze van start gegaan. Niemand gebruikt ze. En dat verbaast me eigenlijk. Had ik eigenlijk toch niet verwacht dat gewoon niemand het gebruikt.
Ja, oké. Waarom je dat verbaast en al die andere onderwerpen die je noemt, gaan we het in de podcast over hebben. Dat is CryptoCast B, 240B. Ik dank voor deze aflevering van de CryptoCast mijn gast Mark van der Sijs. Ook co-host Daniel Mol, dankjewel. Wie meegaat naar de podcast, tot straks. Wie het hierbij laat, hartelijk dank. Ook goed en heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.